Het is weer al een paar weken geleden dat we het gehad hebben over hoe leef je door de geest. En ik ga vandaag daarmee verder vanuit Romeinen hoofdstuk 8. Dat in vers 1 begint met, dan is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Want er is een nieuw levensprincipe gekomen. Je was verbonden aan de zonde en de dood. Maar nu ben je verbonden aan de geest van het leven in Christus Jezus. Daar hebben we het uitgebreid over gehad, met dan de slotoproep in vers 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. En dan was de vraag, hoe dood je de daden van het lichaam? En ik heb daarvan gezegd, je hebt het woord van God nodig, want de geest die levend maakt, werd doorheen het woord van God. Het woord is geest en leven, met alle beloften die God ons heeft daarin toevertrouwd. Een tweede principe was schuilen in de schuilplaats. De strijd wordt niet gestreden door te vechten tegen de zonde of tegen de tegenstander, maar wordt gestreden door te schuilen bij de Allerhoogste, nader tot God en hij zal tot u naderen. Het derde principe was hou je gedachten in de gaten. De wapenen van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot afbraak van bolwerken en valse redeneringen. De strijd om ons denken kwam daarin aan de orde. En ik heb toen als voorbeeld even afleggen en aandoen genoemd uit Efeze 4, vers 17 tot 32. Weet je dat nog? Goed. Het algemene principe uit Efeze 4. De heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God. Dat is hun gebrek aan inzicht. Wie Christus kent, is in hem onderwezen, kent de waarheid, is verjongd in zijn denken. En het gevolg van die twee feiten is dat de heiden wandelt verdoofd, losbandig, onrein, misleid door zijn begeerte. De christen wandelt in gerechtigheid en heiligheid. En dan heb ik de examenvraag gesteld, wanneer is een dief geen dief meer? En het antwoord is, niet wanneer hij stopt met stelen. Het antwoord is wanneer hij met zijn handen heeft geleerd om iets goeds te doen. Hè. Liegen moet de waarheid worden. Boosheid mag je niet de vrije loop laten. Het moet vergeving worden. Bitterheid staat ook tegenover vergeving. Stelen, mededeelzaamheid, afbrekende taal, opbouwende taal, kwaadaardigheid, barmhartigheid. Ja, daar gaat dat hele stukje uit Efeze 4 over. Ik wil nog Filippenzen 4 daarbij noemen. Dus daar gaan we eerst even naartoe en dan komen we terug op Romeinen 8. Want het leven door de geest heeft een heel aantal facetten en verscheidenheden en afleggen en aandoen is er eentje van. Maar in Efeze 4 heb je dat stukje vanaf vers 4 waar staat, verblijd u in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand of alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus, Jezus. Verder broeder, zal wat waar is, zal wat eerbaar is, zal wat rechtvaardig is, zal wat rein is, zal wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is, en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Hier heb je eigenlijk ook wel een afleggen en aandoen principe. Wat moet afgelegd worden? Bezorgdheid, wat moet in de plaats komen? Ja, de vrede van God. En wat is de weg daartoe? Bidden, ja, en gebed is eigenlijk het volgende principe, wat ik wil noemen. Dat vind je ook in Romeinen 8 verder terug. Maar Paulus op een bepaald moment zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar het gebed is dus ook een belangrijk facet. Een gebed dat staat in de context van de Heere is nabij. En dat is een heel belangrijke. Kijk, Herlinde is altijd bij mij. Bijna altijd. Maar meestal, we zijn eigenlijk bijna altijd bij elkaar. Maar stel dat ik zou zeggen, Herlinde is nabij. Maar ik weet niet wat ze denkt. Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Ik weet niet wat ze vandaag gedaan heeft. Ik weet niet wat ze voelt. Ik heb eigenlijk geen idee waar ze mee bezig is. Dan betekent die nabijheid eigenlijk niks voor mij. De nabijheid heeft pas zin wanneer er communicatie is, wanneer er relatie is, wanneer je met elkaar optrekt. En zo ook in dit stukje, de Heere is nabij, wees in geen ding bezorgd. Dat werkt alleen maar als het gebed in ons leven functioneert. Als we Gods woord dagelijks openen om daarin hem te ontmoeten. Want dan zien we wie hij is en dan zijn er ook redenen om niet bezorgd te zijn. En om dankbaar te zijn, hè. Er wordt hier gesproken over bidden met smeken en dankzegging. Hè? Je mag wel smeken, maar je moet ook dankzeggen. Ik zeg meestal tegen de mensen die ik begeleid, 10 minuten bidden, 2 minuten klagen, 8 minuten dankzeggen. Ik denk dat dat een goede verhouding is. Omdat anders ons gebed wordt een soort klaagzang waarmee we onszelf hersenspoelen met alle ellende van de wereld. Terwijl de Heer is nabij, heeft als doel dat we binnenkomen in zijn heerlijkheid. Wie is hij? Wat doet hij, onze God? Hoe kunnen we hem kennen? En als je daar stil bij gaat staan, dan komt de vrede van God die alle verstand of alle begrip te boven gaat. Dus om niet bezorgd te zijn, moet je op een bepaalde manier bidden, smeken met dankzegging. Moet je op een bepaalde manier denken, dat is vers 8. Alles wat eerbaar, rechtvaardig, liefelijk enzovoort. Maar je moet je ook op een bepaalde manier gedragen, wat je ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt. Dus je vindt hier ook in dit tekstgedeelte principes die je nodig hebt om de Heilige Geest door jou heen te laten werken. Maar nu wil ik terug naar Romeinen 8. We zijn geëindigd in vers 13 de vorige keer. En vers 14 tot 17 gaat over het feit dat we de Heilige Geest hebben ontvangen en dat wij kinderen van God zijn geworden. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga dat stuk gewoon overslaan. Niet omdat het onbelangrijk is, maar omdat in het gedeelte van Romeinen 8 heel veel thema's aan de orde komen die men in de leer van de redding of in de theologie, de soteriologie, gebruikt om aan te duiden hoe werkt Gods redding in ons leven. En ik heb een overzichtje gemaakt. En de basisvraag is eigenlijk, hoe worden wij gelijkvormig aan het beeld van Christus? En de Heilige Geest en het kindschap is een belangrijk facet. Op de dia zie je daar het woordje adoptie staan. Ja. De wet van de geest van het leven, waar Romeinen mee begint, dat heeft eigenlijk met de wedergeboorte te maken. En we zien in wat verder in Romeinen 8, wat we straks zullen doornemen, die ketting die wordt genoemd, want die hij tevoren gekend heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Dat zijn ook dingen die in dat schemaatje terechtkomen. Nu, Romeinen 8 behandelt het schemaatje niet stap voor stap, maar de meeste van die facetten vind je daarin terug. En ik wil dus na de preek over Romeinen 8, verder met de theologie waar we mee bezig waren, want we hebben het gehad over de leer van de Bijbel, bibliologie. We hebben het gehad over de leer van God, wie is God? En de volgende stap is eigenlijk dan, wie is de mens? En dan de zonde. En dan Christus en de Heilige Geest. En pas dan de soteriologie. Dus ik gooi het even door elkaar, maar het past gewoon mooi in waar we nu mee bezig zijn. Dus ik ga straks of de volgende keren verder met dit schema verder uit te leggen. Maar vandaag even terug naar Romeinen 8 vanaf vers 18. En een stukje wat we overslaan komt dus later terug wanneer het gaat over de adoptie. Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen, wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het hoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er tevoren toe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, we worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus begint met een vaste verklaring. Ik ben ervan overtuigd. En vers 28 wordt ook met zoiets vooraf gegaan. Wij weten dat voor hen die God lief hebben. Een overtuiging, een weten, een stellig weten, dat hele diepe fundamenten heeft geslagen in de gelovige die overtuigd is van het soeverein handelen van God. En dat hangt natuurlijk vast aan het stuk wat we hebben overgeslagen. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En die overtuiging is niet alleen een soort, ik ben een kind van God geworden. Het heeft dagdagelijkse invloed op hoe wij in het leven staan. En in dit geval hoe we omgaan met de moeite van het leven, met het lijden van het leven. We weten samen met de geest, niet zozeer verstandelijk, maar met geestelijk inzicht van het hart, dat omdat wij kinderen en erfgenamen zijn, we delen in de heerlijkheid. En wat is de heerlijkheid? Alles wie God is en alles wat God doet en wat hij voor ons heeft voorbereid, kort samengevat. Met rijkhalsend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En vers 20 zegt erover dat de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar eraan onderworpen heeft. Het verderf, de ellende, de zinloosheid, het lijden. We zitten er met elkaar in, we zijn er samen met de schepping aan onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem. En de vraag is hier, wie is hem? Wie zijn wat? De tegenstander. Dat zou een logische redenering kunnen zijn. In de HSV staat hem ook met een kleine letter. Als je een NBG hebt, dan staat hem met een hoofdletter. Dat is een interessante, toch? Ja. Is het de kleine letter van de tegenstander of is het de grote letter van Gods soeverein handelen? Je zou kunnen zeggen, het is de mens die de zonde in de wereld heeft gebracht. En de mens heeft dat gedaan, maar dat is te veel krediet voor de mens. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En vers 21, denk ik, vers 21 geeft dat wat meer uitleg. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden. En ik denk, omdat dat er zo net achter staat, dat de hem niet met een kleine letter, maar met een hoofdletter geschreven moet worden. Het is ook God die het oordeel over de zonde heeft uitgesproken en die op een bepaald moment heeft gezegd, dit is het oordeel, dit is de straf. Die is niet door Satan gekomen, die is door God soeverein beslist. Vandaag dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En op een bepaald moment heeft God het sterven en hoe dat in elkaar zit ook uitgesproken. Maar hij heeft dat gedaan tezamen met een belofte. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Het zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Je hebt eigenlijk de belofte van de Messias meteen al in Genesis 3 zitten, samen met het oordeel. En ik denk zo ook in Romeinen 8, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig. Dat heeft God gedaan als gevolg op de zonde. Maar in hoop, de belofte van de Messias zat er eigenlijk vanaf het begin, en zelfs al daarvoor, al in. In het raadsbesluit van God wat de gevolgen van de zonde zouden zijn, is tegelijkertijd ook de hoop gewaarborgd. Dus als je een HSV hebt, dan mag je van mij, van die kleine letter, een hoofdletter maken. Dan mag je even je Bijbel aanpassen. Ja. En over welke vruchteloosheid gaat het dan? Allereerst denk ik de zonde en haar gevolgen. Maar Paulus noemt in dit tekstgedeelte van Romeinen 8 ook heel specifieke dingen. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Dood, leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige, toekomstige dingen. Hoogte, diepte, enig ander schepsel. En als je denkt, naar mijn dingetje staat er niet tussen. Dan mag je je dingetje ook invullen in je Bijbel. In de marge dan in dit geval. Je eigen strijdterrein valt mee onder die zinloosheid. En dat kan van alles zijn. Bang voor mensen, minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan vaardigheden die je nodig hebt in moeilijke omstandigheden. Bang voor schepselen, bang voor demonen, bang voor je man of voor je vrouw. Ja, dat kan echt. Dat kan echt. Voor je collega, voor je baas, voor je kinderen. Overheden en krachten, familiegeschiedenis. Je staat in een leven van vruchteloosheid, in een strijd die je eigenlijk niet aan kan. Dat gaat boven vermogen. En je bent niet alleen, want we zitten er allemaal in. Jouw lijden, mijn lijden. Onderdeel van het algemene lijden van heel de schepping. En je bent niet alleen. Soms denk je dat wel, hè? Ik ben helemaal alleen. Niemand maakt mee wat ik heb meegemaakt. Het ergste wat iemand kan overkomen, dat is mij overkomen. Dat is helemaal niet zo. Maar in onze beleving is het vaak wel zo, omdat dat natuurlijk ons pijnpunt is. Je kan van veel strijd verlost worden door niet met Christus te wandelen. Want er is ook een tegenstander die extra strijd in ons leven neerzet, gewoon omdat we Christus volgen. Hij wil ons natuurlijk onderuit halen en hij laat ons niet met rust. Hij zet zijn druk op ons. Maar ja, als je van die strijd af wil, dan moet je ook van Christus af en heb je ook geen deel aan de heerlijkheid. En aan de hoop. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. In de hoop. Op verschillende plaatsen in de schrift staat, die vruchteloosheid, die zinloosheid, dat lijden, dat duurt echt niet lang. Dat is maar voor een korte tijd. 1 Petrus 1 vers 6 bijvoorbeeld. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. En die korte tijd van lijden vind je ook in 1 Petrus 5 vers 10. En in Openbaring 2 vers 10, dat gaat over 10 dagen. En in 2 Korinthe 4 vers 17 gaat het over een lichte verdrukking die van korte tijd is. Ja, Paulus, het is makkelijk om daar zo overheen te fietsen. Maar dat komt natuurlijk omdat hij in het lijden de overweldigende grote heerlijkheid van Christus heeft gezien. Hij praat geen theologie, hij praat ja, wel theologie in de zin van de waarheid van wie God is, maar hij heeft het zelf meegemaakt. Het is als het ware dat zijn lijden is beschermd door de koepel van de soevereiniteit van God. Nou, we zitten nu met een hittekoepel over het land. Zweten, zweten, zweten. Alles wat eronder zit, onder die koepel, draagt daar de gevolgen van. Je kan er niet onderuit. Maar er is ook een andere koepel. De koepel van Gods soevereiniteit. En alles wat eronder zit, kan er niet uit. En dat is eigenlijk iets waar we ons moeten mogen aan vastklikken. Waar we sowieso aan vastgeklikt zijn, want we zijn kinderen van God geworden. Die heerlijkheid van God overkoepelt onze vruchteloosheid. Zijn heerlijkheid is waar onze vruchteloosheid onder, ja, zich onder afspeelt. Ook tot een einde zal komen. God die alles beheert, beheerst, die ons leven is, en wij ons leven met Christus verborgen in hem. En zo zegt Paulus, dat lijden wat je meemaakt en de heerlijkheid, dat is niet te vergelijken. Dat lijden is eigenlijk maar piep. Het weegt niet op. Als je het op een weegschaal legt, dan weegt de heerlijkheid uiteraard zwaarder. Door het lijden stelt niks voor. Het is vergeleken met de heerlijkheid geen betekenis. Doet niet ter zake, want het is allemaal onder het soeverein bestuur van God die alle dingen doet meewerken ten goede. Want ik ben ervan overtuigd. En we kunnen ons soms afvragen, waarom overkomt dit mij? Maar eigenlijk moet je de vraag andersom stellen. Waarom zou het mij niet overkomen? Want we zitten, net als alle ongelovigen, in een vruchteloze schepping waar we dezelfde dingen tegenkomen als iedereen. En dus moeten we niet verbaasd zijn dat het ons overkomt. Dat is een stukje van het feit dat God de schepping en dus ook wij aan de zinloosheid heeft onderworpen. Maar zijn soevereiniteit in ons betekent dat ondanks dat dat gebeurd is, hij zijn reddende kracht toont doorheen het lijden wat ons overkomt. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert, dat niet alleen de schepping, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Je bent en de schepping met jou aan de zinloosheid onderworpen. Je kan er niet aan ontsnappen, aan deze vruchteloze wereld. Maar in ons leven is die vruchteloosheid overmeesterd door de soevereiniteit van God. Vers 24 zegt dat we in die hoop zalig zijn geworden. Een hoop in de wereld, dat is een onzekere verwachting. Gaat het onweer zijn vanavond? Ik hoop van niet, maar ja, je hebt daar gewoon geen controle over. Gaan de examens goed aflopen? Ik hoop van wel, maar zekerheid heb je eigenlijk niet. Er zijn heel veel dingen die onzeker zijn. Maar de hoop waar het hier over gaat is een verzekerde hoop. Kun je vergelijken met een vrouw die zwanger is. In het begin zie je daar niks aan. Maar het leven is er wel. En op een bepaald moment denk je, daar is iets bezig. Maar het is maar als de geboorte daar is, dat de heerlijkheid gekomen is. Dat beeld eigenlijk. De hoop waar je op dit moment niks ziet, of eigenlijk maar heel weinig van ziet, maar je weet, op een bepaald moment word je vrijgemaakt van deze vruchteloosheid. We verwachten iets met volharding en met zekerheid. We worden klaargemaakt voor een heerlijke toekomst doorheen de volharding van het geloof. Er is hoop voor straks, wanneer wij de Heer zijn, maar ook hoop voor nu, waar we ons aan mogen vasthouden. Geloof dat geworteld is in hoop, of hoop in geloof, dat zich uitstrekt naar de daadkracht van God die al zijn beloften waarmaakt. En Romeinen 8 schildert dat magistraal, de overwinning van de werking van Gods geest, de zorgzaamheid van de Vader, het pleidooi van Christus. De hele schepping verlangt ernaar om te zien hoe dat werkt. En uiteraard wij ook. En er komt een dag dat ons kindschap helemaal openbaar wordt. Het stukje wat we niet hebben gelezen, daar gaat erover wij zijn kinderen van God. Maar het stukje wat we wel hebben gelezen gaat erover we verwachten de aanneming tot kinderen. Nou, niet dat we geen kinderen zijn, maar dat het helemaal geopenbaard zal worden. De hele schepping verlangt daarnaar. Maar in de tussentijd is ons leven onder de koepel van de soevereiniteit van God. Onwrikbaar staat het vast. Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Dat is een werkelijkheid te midden van de frustratie. De geest werkt in ons. Dat is het bewijs dat er hoop is. We proeven iets van het leven van God, van de garantie die gaat komen. En in de tussentijd is het lijden als het ware het klimaat waarin we tot volkomen heerlijkheid komen, die pas straks geopenbaard zal worden. We verwachten dat met hartstochtelijke verwachting. Evenzo komt de geest onze zwakheid ter hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor heiligen pleit. Nou, daar heb je dat gebed als kenmerk van het leven door de geest. Maar ik wil even stilstaan bij het feit dat God is een God die het lijden kent, gegeven heeft, maar het ook mee ondergaat. Openbaring 13 vers 8 heeft het over het boek van het leven van het lam dat geslacht is van voor de grondlegging. Romeinen 8 gaat over hen die geroepen zijn, die hij tevoren gekend heeft, die in dat boek van het leven staan. Maar dat levensboek is eigendom van het lam dat geslacht is. Gods raad besluit van voor de grondlegging van de wereld heeft te maken met een lam dat geslacht is en ons leven geschreven in het boek van het leven. En in Gods gedachte heeft hij dus besloten dat hij mee onderdeel zou zijn van het lijden dat hij zelf heeft besloten. Christus op dezelfde wijze als wij verzocht, doch zonder te zondigen, gestorven. Uiteraard ook opgestaan, maar wel onderdeel van die wending in de geschiedenis waardoor de zonde is binnengekomen. En die wending was niet onvoorzien. Het valt onder het dictaat van hoe God het leven bestuurt. En als je de vraag dan stelt, waar is God in het lijden? Hij is er middenin, dat heeft hij zelf besloten, dat hij er middenin zou zijn. Christus is daarin binnengekomen, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, dat wil zeggen, je bent niet de enige die zucht. Nou, ons zuchten is vaak negatief. Klagen. Wanneer is het voorbij? Hoe lang moet dit nog duren? En als je zo doorgaat, dan raak je in een depressie. Maar het zuchten van de geest is een werkelijk meevoelen met je pijn, het meedragen van de last, maar doordat zijn zegel op jou ligt en hij meebelever is van je zwakheid, is hij de hulp naast jou, met jou, in jou, die verzuchtend verwacht de uitkomst van het werk waar hij mee begonnen is in jou. Het is dus geen passief zuchtend ondergaan, het is een actief, verwachtend, verzuchtend verlangen dat de heerlijkheid die beloofd is ook helemaal gerealiseerd gaat worden. En vaak zien wij dat niet. We weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons. Wat moeten we bidden? Heer, wat is uw plan? Ik heb wijsheid tekort. Wilt u mij inzicht geven? Ik weet niet waar dit naartoe gaat leiden. Het is alleen maar mist en chaos. En dan komt de Heilige Geest tegemoet. Met zijn gebed. In de worsteling bidt hij en pleit hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat wil zeggen, er zijn geen menselijke woorden voor. Het is een onuitsprekelijk zuchten dat verwacht dat de Vader ingrijpt. Want de last is groter dan we kunnen dragen. Maar de Heilige Geest komt onze zwakheid ter hulp. Hij weet ook precies hoe die zwakheid in elkaar zit. Want wie anders dan de Geest van God snapt wat er in jouw hart is? Ons hart is arglistig. We snappen soms vaak zelf niet wat er gaande is. Maar hij ziet en doorziet de diepte van ons hart. Maar hij ziet en doorziet ook de diepte van het hart van de Vader. 1 Korinthe 2, vers 10 en 11 zegt het zo. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus de Heilige Geest kent perfect jouw innerlijk leven, beleven, strijd, moeite. En als jij niet snapt hoe het in elkaar zit, hij doorziet helemaal hoe het in elkaar zit. Maar hij doorziet ook helemaal wat er in God leeft. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest kan een gebed bidden dat perfect in overeenstemming is met wat jij nodig hebt. Met jouw moeite, met jouw zorg, met jouw strijd. Hij weet veel beter wat hij moet bidden dan wat jij weet wat je moet bidden. Want wij bidden meestal om er vanaf te zijn, toch? Nou, misschien bidt hij dat ook, maar misschien ook iets anders. In elk geval, zijn gebed past perfect bij de levensweg die God met ons heeft. Maar hij kent ook perfect het hart van God. Dat wil zeggen dat hij een gebed kan bidden dat ook perfect in overeenstemming is met de wil van God. Dus hij bidt het perfecte gebed voor jouw hart in perfecte overeenstemming met de wil van God. Wat gebeurt er met een gebed dat in overeenstemming is met de wil van God? Dat wordt altijd verhoord. Altijd. En de Heer Jezus pleit voor ons, voor de troon van God. Dat staat ook in de stukken van Romeinen 8. Dus de Geest pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Zoon pleit op zijn bloed dat je gerechtvaardig bent, dat niets je kan scheiden van de liefde van God. En de Vader staat klaar om die gebeden en dat pleidooi te beantwoorden met zijn liefdevolle zorg om jou in zijn heerlijkheid binnen te brengen. Dus je hebt eigenlijk een gebedstrio. De Geest pleit, de Zoon pleit en de Vader verhoort. Nou, meer heb je niet nodig. Al sta je helemaal alleen in de wereld, al denk je niemand snapt waar ik zit. Dit is wat Gods hart is. Namelijk bij ons binnenkomen, bij ons wonen. Ons lichaam als tempel van de Heilige Geest, daar hebben we het vorige keer over gehad. En daar zitten soms wel vrezen des Heren dingen aan vast. Maar ook zoveel liefde en veiligheid, omdat de Heilige Geest ziet wat we zijn, weet wat we nodig hebben, bidt naar Gods wil en de Vader ziet de bedoelingen van je hart en keert zich naar de Heilige Geest en hoort de gebeden die allemaal passen bij dat hart van jou. Jij ziet als een spier in raadselen, maar de geest begrijpt het volkomen en helder. En er is hoop dat er een antwoord is, niet omwille van iets in jou, of hoe goed en zeker jij gelooft en bent of bidt, maar omwille van iets in het hart van God. En dat bekende vers van vers 28 zegt dan zo mooi, ja, wij weten, daar heb je weer die zekerheid, wij weten, dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Wij weten. Dat staat tegenover, wij weten niet. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar wij weten dat God. Wij snappen niet hoe het in elkaar zit. Maar wij weten dat God. We zoeken niet de stapjes die we nodig hebben om van dit of dat probleem vanaf te zijn. Misschien geeft God dat wel. Misschien ook niet. We snappen het ook niet. Maar God is God. En zijn soeverein handelen te midden van de strijd die we hebben is van die aard dat wij volkomen kunnen vertrouwen dat als wij niet weten, dat hij wel weet. Dat God genoeg is. Dat we aangemoedigd worden om onze grote God en Vader in elke omstandigheid te verwachten. Ook als het tegenzit. Ook als de twijfel komt. We verwachten en geloven en vertrouwen, niet als een soort verstandelijke theologie, maar als kinderen die een levende relatie hebben met een betrouwbare, waarachtige God die gebeden beantwoordt. Roep mij aan en ik zal u grote en machtige dingen doen zien, zegt de Heer. We weten, niet altijd door ervaring, maar we weten met het hart, met verlichte ogen van het hart. Het is een hoopvol weten dat hij met ons is, te midden van de moeite die onontkoombaar is. Maar niet hopeloos is, want God heeft een reddingsplan. Daar staat hij borg voor. Hij werkt in ons zijn almacht. Het is eigenlijk niet zo dat wij hem dienen, het is zo dat hij ons dient. En ik dacht in de loop van dit verhaal, ja, de titel van de preek waar ik mee begon was Hoe leef je door de geest? Deel 1, vandaag deel 2. Maar eigenlijk moet je het anders formuleren. Hoe leeft de geest door jou? Het is zijn leven door ons heen en niet onze inspanningen naar hem toe. Alle dingen die je meemaakt zijn niet anders dan het soevereine bestuur van God in je leven. Om je gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus, zijn hand boven alle dingen. Hij in het centrum van alle dingen. Zijn doel wordt gegarandeerd, gerealiseerd. Je hoeft je niet om je heen te kijken en je af te vragen wat gebeurt er. Je moet naar boven kijken. Alle dingen werken mee ten goede voor hen die hem lief hebben. Alle dingen. Alle dingen. Alle dingen in het lijden, alle dingen in onze zonde, alle dingen in de zonde van de ander die ons wordt aangedaan en waar we gevolgen van dragen, alle dingen in de schepping, de vruchteloze schepping, de ziekte, de dood, de benauwdheid, de verdrukking, de vervolging, honger, armoede, het zwaard, zoals Paulus een rijtje noemt, gebruikt God zelfs de zonde om tot zijn doel te komen. Alle dingen. Nou, de vruchteloosheid van het leven wordt wel door God gebruikt om in die omstandigheden de vrucht van de geest in ons tot stand te brengen. Houd er voor enkel vreugde, mijn broeders, maar in veel verzoekingen valt, want de beproefdheid van uw geloof werkt volharding uit. Je wordt gelouterd. Je wordt veranderd. Maar God werkt ook doorheen de zonde. Denk aan het leven van Jozef. Wordt door zijn broers in een put gegooid en uiteindelijk verkocht. En God gebruikt Jozef om het volk eigenlijk te redden van de hongersnood. En het volk vraagt op een bepaald moment om een koning, wat een kwaad was in Gods ogen. Maar God gebruikt dat om David als koning aan te stellen en het Messiaanse koningschap te installeren. De toren van Babel, gevolg van de zonde, Maar straks verscheidenheid van volken en stammen en talen die opgaan naar het hemels Jeruzalem. Paulus als gevangene, letterlijk in de gevangenis, die zijn gevangenis ziet als een gevangenschap van Christus. Alle dingen werken mee in zijn plan. Nou, vele dingen werken tegen, maar het goede nieuws is dat de tegenwerkende dingen meewerken. Niets is toevallig. Niets staat er buiten. Niets ontsnapt aan Gods leiding, voorzienigheid en bestuur. God weet wat hij doet en zijn almachtige hand bestuurt alle dingen naar zijn vooropgesteld doel, dat je op een dag er zal uitzien als Jezus. En daar heb je de hulp van de Heilige Geest bij nodig. De Geest komt onze zwakheid ter hulp met onuitsprekelijke verzuchtingen. God is met ons en je kunt denken, ja maar mijn gezondheid of mijn opvoeding of mijn trauma of mijn man of mijn vrouw of mijn kinderen of de dood of het leven of engelen of machten of heden of toekomst of krachten of hoogte of diepte of enig schepsel. Voor hen die bang zijn van mensen of demonen. Niets van deze dingen kan je tegenhouden omdat God alle dingen doet meewerken ten goede voor... En dat is een belangrijke. Hen die hem lief hebben. Dat is de wortel. Dat is het fundament. Dat is de levensbron. Kijk, als je hem niet lief hebt, dan zijn al deze dingen chaos en ramp. Niks anders dan chaos en ramp. Maar als je hem lief hebt, en je ziet zijn liefde uiteraard aan het kruis, maar ook in de troost van de Heilige Geest, en het antwoord op gebeden. Als je die liefde van hem kent, dan mag er komen wat er komt. Dan mag de storm waaien. Dan mag het oorlog zijn. Al ben je dan slachtoffer van veel ellende en verschrikkelijke dingen, niks van dat alles kan hem tegenhouden om juist in jouw lijden en je zwakheid het werk van de Heilige Geest en de vrucht van de Geest uit te werken. Want wanneer komt geestelijke groei? Meestal niet wanneer het leuk en plezierig is. Meestal wanneer het in de dal, in de duisternis te doen is. Wanneer je door de strijd gaat. Wanneer er in jou geprikt, dan blijkt of er uitkomt bitterheid of liefde. Boosheid of geduld. Strijd of zachtmoedigheid. En de moeite van het leven helpt je om dat karakter van de Heer Jezus in jou te laten groeien doorheen de relatie voor hen die hem lief hebben. Wie mij lief heeft zal mijn woord bewaren. Johannes 14. Het zit weer in die relatie, in het ontmoeten van hem. En de Bijbel is daar een sleutel in. Elke dag kom je daar terecht om te vragen, Heer, wie bent u? Wie ben ik? Hoe werkt u? Wat is er wat weg moet? Wat is er wat in de plaats moet komen in mijn leven? Welke belofte ligt hier? Welke heerlijkheid van u mag ik zien? Hoe kan ik veranderen? Help. En je ontmoet hem in dat woord. Om relatie met hem te bouwen en je liefde te laten vermeerderen. Want doordat je het bouwt op deze wijze, weet je dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. En weet je dat de vruchteloosheid niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons openbaard zal worden. En weet je dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En weet je dat er een dag komt dat je over engelen zult oordelen? En weet je, ja, gewoon alle beloften en alle kennis die we van hem mogen ontvangen, weet je, omdat je het in zijn woord mag ontmoeten. Dus een belangrijke vraag is wel, hou je van God? Heb je hem werkelijk lief? Niet om zijn gebedsverhoringen en de oplossingen, maar vertrouw je hem genoeg om in al je lijden maar één passie te hebben. En dat is gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Zodat je in het dal van de schaduw van de dood weet, hij is erbij. En de hoop en de volharding is niet dat je licht ziet op het einde van de tunnel. De volharding heb je juist nodig in de duisternis waar geen licht meer is. maar waarvan je weet, niets kan mij scheiden van de liefde van God. Want het is God die zijn karakter met ons deelt. Het goede van hem is de gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Vers 29 gaat daarover. 28, God doet alle dingen meewerken ten goede. Wat is het goede? Vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft hij ook van tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Gods doel is niet om ons een gemakkelijk leven te laten leven, met geluk en rijkdom en gezondheid. Gods doel is dat we doorheen de moeite van het leven Christus kennen en aan hem gelijk worden. Dat is het goede wat hij ons heeft toevertrouwd en wat we ook met elkaar mogen delen. En met elkaar delen, ik heb een brief en ik ben vergeten waar ik die vandaan heb gehaald. Maar ik heb wel een stukje daarover geschreven. En in de brief stond het volgende. Ik heb gestreden voor Bijbelse richtlijnen en overtuigingen. Ik heb gesproken en voelde mij steeds weer als roepende in de woestijn. Nu sprak God met mij en stelde mij de vraag. Wat zien jouw collega's van mij? Ze zien en horen je overtuigingen. Ze voelen zich soms voor het blok gezet in confrontatie met jouw overtuiging. Maar wat zien ze van mij? Dit brak mijn hart. Het kwam als een dolksteek naar binnen. Ik dacht dat ik zo voor God en zijn woord aan het strijden was. En hoewel dit ook zo was, liet hij mij zien dat hij als persoon gezien wilde worden in mijn leven. Geen overtuiging, geen waarheid, maar een persoon. Het gaat erom dat mijn collega's de Heer Jezus zien en met hem geconfronteerd worden. Beeld van Christus in ons, de vrucht van de Geest, maar ook zoals de Geest bidt en pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, dat we naast elkaar gaan staan met een goede vorm van zuchten die niet naar beneden gaat, maar die naar boven kijkt. Want onze God is een God van zekerheid en veiligheid. Niks brengt hem van de wijs, niks leidt hem af van zijn plan. Elke belofte wordt uitgevoerd, elke aanval van de tegenstander is doorzien. En hij legt zijn hand op jou en zegt, ik breng je veilig op je bestemming. Wees niet bezorgd, want je zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. En dan heb je die ketting, waarvan een stukje op de dia staat, vers 29 en 30, die hij tevoren gekend heeft hij bestemd om gelijkvormig te zijn aan Christus, en die hij bestemd heeft hij geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Dus over die stapjes ga ik het later nog hebben, maar ik wil wel even bijstaan bij die hij tevoren gekend heeft. De belofte van al deze dingen heeft niks te maken met onze keuze voor Christus. Maar het heeft alles te maken met zijn liefde voor ons. Hij heeft ons gekozen. En die uitverkiezing is een akelig theologisch discussiepunt. Zeker in Nederland. En in België wordt er nooit over gesproken, dus we weten ook niet wat het is. Maar in Nederland heb je vanuit die uitverkiezingsleer een soort passiviteit. God heeft alles al besloten. Degene die hij gekozen heeft, die heeft hij gekozen. De anderen hebben eigenlijk niks meer te kiezen. Zal ik erbij zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat hangt ervan of God mij gekozen heeft. Wanneer zal ik daar zeker van zijn? Ik kan daar niet zeker van zijn. Misschien later, wie weet of het mij gegeven is. Dat is natuurlijk ellende, zo'n manier van denken. Je moet over uitverkiezing ook niet spreken met mensen die Christus niet kennen. Die moeten horen, kom tot hem en je zult behouden worden. Die moeten horen dat ze een keuze moeten maken. Maar eens je hem kent, dan zie je deze werkelijkheid. Je kent hem niet omdat jij zo goed gekozen hebt. Je kent hem omdat hij zich aan jou heeft geopenbaard. En je keuze is een antwoord op wat je hebt gezien, niet op iets wat jij hebt bedacht. En wat hij getoond, dat zat al in zijn hart van voor de grondlegging van de wereld, jouw naam geschreven in het boek van het leven. Met andere woorden, de beloften van dit hoofdstuk, dat God alle dingen doet meewerken ten goede, en dat het eindresultaat de verheerlijking zal zijn, heeft gigantisch diepe wortels voor de wereldgeschiedenis in het hart van God. Ik heb thuis, achteraan in ons huis, heb ik ooit een terras gebouwd en daar zit fundamenten onder. Ik weet niet meer hoe diep die zijn, maar niet erg diep. Ik denk dat de hoogheid zo zit. Hoeft ook niet veel dingen te dragen. Ik denk dat de fundamenten onder mijn huis iets steviger zijn dan dat. En heb je ooit de bouwput van Gasthuisberg gezien? Man, die gaat diep. Er zitten ook verschillende verdiepingen onder de grond trouwens. Ja. Dat is nodig omdat de hoogte van het gebouw het nodig heeft dat de fundamenten diep geslagen zijn. Nou, wij hebben een gebouw dat reikt tot in de hemel. Het is dus nodig dat de fundamenten heel diep geslagen zijn. En ons hart is niet diep genoeg. Maar het hart van God is wijd en breed en diep en hoog. En alles wat er nodig is, is in hem mogelijk. Omdat zijn soevereiniteit, die er altijd is geweest, zo over ons is gekomen, dat we met veiligheid mogen weten dat niets ons van zijn liefde kan scheiden. Ja, daar gaat dat stukje, dat laatste stukje van Romeinen 8 ook over. Hè. Wat zullen we over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie kan dat fundament ontmantelen? Wie kan wegnemen dat we uitgekozen zijn van voor de grondlegging van de wereld? Welke zekerheid, wat een veiligheid is ons toevertrouwd. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe zijn we daar gekomen? Niet door iets uit ons, maar door iets in hem. En hij bidt en pleit door zijn geest. En Christus pleit voor de troon van de Allerhoogste. Wie zal ons scheiden van die liefde? Omstandigheden? Ziekte? Dood? Moeilijke mensen? Ja, je mag je eigen ding hier invullen. Het weegt eigenlijk niet op tegen de heerlijkheid die we ontvangen hebben en die ons geopenbaard zal worden. En van de miserie gaan we niet afgeraken. Hè? Dat stukje van vers 36, we worden elke dag gedood, gerekend als slachtschapen. Dat is een aanhaling van Psalm 44, vers 22. En dat betekent eigenlijk, alle moeilijkheden die hier worden genoemd in vers 35, die gelden ook voor ons. Ik kan er niet aan ontsnappen. Maar tegelijkertijd is er iets veel diepers waar je niet kan aan ontsnappen, namelijk de liefde van Christus. De liefde van God voor jou. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Nou, wat is er meer dan overwinning? Zijn liefde is meer dan overwinning. Stel je voor dat God zegt, oké, ik vergeef al je zonden, ik maak je helemaal gezond, tot in eeuwigheid mag je van alles genieten wat je leuk en blij maakt en waar je veiligheid en gezelligheid in vindt, maar mijn liefde, die hoef je verder niet te verwachten. Dan zijn al die dingen waardeloos. De overwinning ligt niet in de bevrijding van al die dingen. De overwinning ligt dat we binnengekomen zijn in het hart van God en dat hij ons omgeeft met zijn liefde, die onuitroeibaar is. We zijn uit hem geboren, we zijn deel van zijn leven geworden, Christus in ons, voor ons, door ons, onder ons, om ons heen, boven ons. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, en het hele rijtje, ons zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Alle dingen onder zijn controle. Er is een Engels liedje dat heet He Shall Reign Forever. Hij zal voor eeuwig regeren. Ja, ik heb er ooit een flashmob van gezien. Ik heb ze nog gezocht, maar ik heb ze niet meer gevonden. Anders had ik hem laten zien. Maar hij regeert voor eeuwig. En dat is niet alleen de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid van ons hart. Dat is de werkelijkheid van waar we binnengekomen zijn. Dat is de werkelijkheid waarmee we door de moeite van het leven gaan en de garantie hebben dat we er doorheen komen en tot in eeuwigheid in zijn tegenwoordigheid zullen zijn, genietende van zijn liefde. Amen.